De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Lucas 22, de versen 28 tot 30. En gij zijt degenen die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk, gelijk mijn vader dat mij verordineerd heeft. Opdat ge eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en zit op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Gemeente, wat is er eigenlijk wisselvalliger dan een mens? Ja, ik weet het, het weer kan ook behoorlijk wisselvallig zijn. Maar daar heb je nog wel eens perioden van bestendig en vast weer tussen zitten. Maar een mens is dan weer zus en dan weer zo. Wij verschieten zo snel van kleur. En dat is ook met de kinderen van God niet anders. Zo wisselvallig, nog wisselvalliger dan het weer. Je ziet dat ook in deze geschiedenis aan Jezus' discipelen. Jezus aan de tafel aan het Pascha, het laatste Pascha is het eerste avondmaal. Hij kondigt hier het verraad van één van zijn discipelen aan. De hand van hem die mij verraden zal, is met mij aan de tafel. Wee de mens die dat doet. Ja, het gaat wel allemaal volgens plan. Gods plan. Gods raad en voornemen waardoor alles geschieden moet. Maar dat heft de menselijke verantwoordelijkheid niet op, hè? Dat ziet u ook hier. Wat Judas doet, is zeker naar Gods voornemen. Maar daarmee is Judas niet een slachtoffer geworden. Een slachtoffer van Gods raad en plan. Nee, hij is zelf verantwoordelijk voor wat hij doet. Hij kan niet zeggen, ik ben maar gebruikt geworden. En zoals sommigen dat doen als het gaat om het leerstuk van de verkiezing en van de verwerping, dan schuilen ze zich weg achter het eeuwig voornemen van God. Maar wij, u en ik, zijn verantwoordelijke mensen, zoals ook Judas Iscariot, dat wee de mens. Christus handhaaft de schuld, wee de mens, door welke hij verraden wordt. En dan die discipelen. Ze kijken elkaar aan en ze beginnen onder elkaar te vragen wie hen dat als zijn zou, die dat doen zou. Wie mocht dat toch wezen? Ze verafschuwen elk voor zich de gedachte dat ze dat zelf zouden kunnen zijn. Ze verafschuwen die gedachte. En toch lezen we in een ander evangelie dat ze tegen Jezus zeggen, ben ik het Heer? Nee toch? Ik ben het toch niet? Ze houden het allemaal voor mogelijk dat de Heer Jezus hem zou kunnen aanwijzen, jou zou kunnen aanwijzen. Dat houden ze allen voor mogelijk. Ben ik het, Heer? Dat is ook goed, hè? Dat je jezelf daarop onderzoekt. En laat onderzoeken. Dat je niet denkt, ik zeker niet, hè, zoals straks Petrus zal zeggen. Ik zeker niet, al zouden ze het allemaal doen. Ik zeker niet. Dan gaat het wel niet over verraden, maar over verloochenen. Ik zeker niet, zegt Petrus. Het is dan beter, zoals nu, dat ieder zichzelf hardop afvraagt. Ben ik het, Heer? Nee toch, ik ben het toch niet. Ieder hield het voor mogelijk dat hij het zou kunnen deze. En hij vroeg het aan de Heer Jezus. Hij legde het hem voor. Dat is de juiste gestalte. Maar prompt daarop waait de wind meteen weer uit een heel andere hoek. Er werd twisting onder hen. Wie van hen dan toch wel de meeste zou kunnen zijn? Eerst is het, ben ik het Heere? En nu? Nu dat kennelijk is opgelost, al wordt dat hier bij Lucas niet zo uitvoerig beschreven hoe de Heere Jezus dat doet. Het aanwijzen van Judas. Maar als dat probleem kennelijk is opgelost, de schuldige is aangewezen. Ja, dan begint het streven naar de eer. De twist van wie is er nou eigenlijk onder ons de eerste en de beste. Ze hadden daar al eerder woorden over gehad onder elkaar. En dat was onderweg, hè, toen ze nog onderweg waren naar Jeruzalem toe. Toen was er ook twisting geweest. En ze wilden allemaal de premier wezen, allemaal de eerste zijn. Maar ze dachten dat Jezus het toen niet hoorde. Maar hij zei, waar had gij woorden over onder elkaar? Daarnet, toen we op de weg waren. Waar ging het eigenlijk onder jullie over? Ja, toen moesten ze het wel herkennen natuurlijk. En u weet wel wat de Heer Jezus toen gedaan heeft. Hè? Hij heeft toen een kind erbij genomen. En dat in het midden van hen gesteld. En hij zei, als je je niet verandert en wordt als dit kind gezond, het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. En nu opnieuw. Nu op dit meest pijnlijke moment, zo mag je wel zeggen. Want per slot van rekening, de Heere Jezus is bezig de onderste weg te gaan. Hij is in het midden van hen als een die dient, die zichzelf helemaal wegcijfert en weggeeft. En zijn discipelen die zitten daar de ministerposten onder zich te verdelen. En allemaal willen ze de eerste en de beste zijn. Hij de diepte in en zij streven de hoogte in. Hij gaat sterven, zij zijn aan het streven. Dat zijn dezelfde letters. Er staat maar één lettertje andersom. Sterven of streven. Jezus gaat sterven en zij zijn aan het streven. Wat een wereld van verschil. Bij Johannes lezen we dat dat al aan de hand was toen ze de opperzaal binnenkwamen. Want wat stond daar allemaal? Ja, het was wat stond er. De doeken lagen er. Maar niemand keek er naar om. Ze schoven allemaal schielijk aan de tafel. Niemand wilde de ander de voeten wassen. En dan ook nog terwijl ze aan de tafel zitten. Als het Pascha al gegeten is en het avondmaal al is ingesteld, dan ook nog die twist, die vuile twist, wie van hen is toch de voornaamste? En dan geeft Jezus als antwoord, eigenlijk ten diepste zegt hij dit, wordt deze wereld niet gelijk. Als jullie kinderen van het koninkrijk zijn. Als jullie dat werkelijk zijn door de genade van God. Laat dan dat strevende hoogte in. Laat dat maar aan de kinderen van de aardse koninkrijken over. De machthebbers der wereld. Die kunnen er wat van. Zij die op deze aarde regeren. Die willen allemaal weldoeners, weldadige heren, weldoeners genaamd worden. Of ze nou Erdogan heten, of Kim Il-sung, of in Venezuela Maduro, die daar zijn volk zo'n beetje laat uithongeren, kunnen zulke wrede dictators niet wezen, maar ze willen allemaal weldoeners genoemd worden. Zo doen dat de groten van deze aarde. Ze willen allemaal geprezen worden. Ze willen allemaal dat men eerbiedig voor ze buigt. Ze willen allemaal als goed te boek staan, ook al zijn ze verkeerd, ze zijn in hun eigen ogen goed en ze willen ook door het volk zo worden vereerd en geprezen. Dat is aards. Zo gaat het hier beneden. Maar in het koninkrijk der hemelen dient het anders te gaan. Daar dient het te gaan zoals het de Heer Jezus het doet. Ik ben in het midden van u als een die dient. En als je dit ziet, als je dit weet dat ik zo ben, zalig zijt ge als gij ook zo doet. Dan zult ge met recht mijn discipelen zijn als gij doet zoals ik doe. Als gij zijt als een die dient. Ik ben in het midden van u als een die dient. Doch gij niet. Alzo gij geheel anders. Wordt deze wereld niet gelijkvormig. Gij geheel anders. En dan, gemeente, dan laat de Heer Jezus zien, en dat is onze tekst. Dan laat de Heer Jezus zien dat daar ook een groot loon in ligt. Nou denken wij bij loon altijd al gauw aan verdiensten, maar dat is in de schrift niet zo. De Bijbel weet ook over beloning uit genade. God kroont zijn eigen werk. Hij beloont dat, hoewel wij niets verdienen. Want als we alles gedaan hadden wat we verschuldigd waren, dan moeten we nog zeggen, we zijn onnutte dienstknechten. We hebben alleen maar gedaan hetgeen wat we behoorden te doen. Zo is dat toch, hè? Zo heeft de Heer Jezus ons dat ook geleerd, hè? Wij moeten nooit ons laten voorstaan op enige deugd van ons en daar enige verdiensten in zoeken, enige beloning op eisen. Daar is geen sprake van, want wij verdienen zelfs met onze beste werken, verdienen wij nog niets, want ze zijn allemaal met zonde bevlekt en met zonde behept. En daarom moeten wij niet denken aan verdiensten als de Bijbel over loon spreekt, maar wij moeten eraan denken, God kroont dan zijn eigen werk. En dan is het dus helemaal niet verkeerd om de minste te zijn. Want als je de minste bent, dan zul je de meeste zijn. Dat wordt dus door de Heere genadig beloond. Je doet het daar niet om, maar daar is wel de belofte die de Heere in het vooruitzicht stelt. En daar wijst de Heer Jezus nu ook in onze tekst zijn discipelen op. Want hij zegt deze, gij zijt wel degene die steeds met me gebleven zijt, in mijn verzoekingen of in mijn beproevingen. Ja, gemeente, wat is de Heer Jezus door veel verzoekingen en beproevingen heen gegaan? Hij verzocht door de duivel, verzocht ook door de mensen vaak, tot op het kruis zou toe. En indien gij de Zoon van God zijt, kom af van dat kruis. Wat een verzoeking nog, hè, in die laatste uren. Hoe is de Heer Jezus toch vaak beproefd geworden door het ongeloof van de mensen, door de spot en de haat van de wereld. Hij heeft van het begin van zijn leven op de aarde tot aan het einde toe heeft hij geleden. Niet alleen maar die laatste weken, zeker niet alleen maar die laatste weken, al is het toen wel ten hoogste toppunt gestegen, dat is absoluut een feit. Maar hij heeft al die tijd dat hij op deze aarde was, de toren van God tegen de zonde van ons gedragen. En de discipelen die de Heer Jezus had uitverkoren, die hebben in die versmaadheid gedeeld. En ze zijn ook steeds volhardend daarin bij de Heer Jezus gebleven. Toen anderen weggingen, ja dat moet worden gezegd. Toen anderen weggingen, toen bleven zij op hun post. Waar zouden we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens, zei Petrus namens alle andere discipelen. Gij zijt het voor ons alleen. Ze hadden zijn smaad mee verdragen. Ze hadden de haat van de wereld mee ondervonden, zoals de Heer Jezus hen ook had gezegd. Maar gelukkig, ze waren op hun plaats, op hun post gebleven tot nu toe. En dat prijst Christus in de jongen. Hoewel ze daar zitten te vechten. Van wie toch de meesten is, moeten ze niet doen. Gij niet al zo. Wijst de Heer Jezus wel op datgene wat ze met en voor hem hebben overgehad. Daar wijst hij wel op. Hij prijst zijn eigen werk. Hij kroont zijn eigen werk. Want kijk eens, hij stelt hen iets in het vooruitzicht. Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden, zegt de Bijbel. Gij hebt lijdzaamheid, volharding nodig. Dat is iets wat in de schrift zo vaak wordt benadrukt. Beginnen is één ding, maar volharden is een tweede. En dat is een genadegave Gods. Het beginnen is een genadegave Gods, maar het volharden nog meer. Het bij hem blijven in alle verdrukkingen. Ja, dat geldt nog steeds hoor. Dat geldt ook nu nog voor ieder oprecht kind van de Here. Jezus heeft het gezegd, dat kan niet anders, in de wereld zult ge verdrukking hebben. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Dat is iets wat wel eens vergeten wordt en waarin de prediking gewoonlijk ook niet al te veel aandacht aan gegeven wordt. Maar het is wel een door en door bijbelse waarheid. De Heer Jezus heeft erover gesproken tot in het hoge priesterlijke gebed toe. De wereld zal hen haten omdat ze mij gehaat hebben. Omdat zij van de wereld niet zijn gelijk ik van de wereld niet ben. En dat was al menig keer gebleken ook hè, tijdens de omwandeling van de Heer Jezus met zijn discipelen over deze aarde. Hoe vaak hadden ze niet in zijn versmaadheid moeten delen. De versmaadheid dergenen die mij smaden zijn op u gevallen. Dat gold van de discipelen ook. En dat geldt van iedere pelgrim die de stad van het verderf door Gods genade is verlaten en op weg is gegaan naar de stad die komt. En zoals christen in de christenreis, u moet dat boek maar eens goed doorlezen. Wat christen dan allemaal meemaakt en allemaal onderweg ontmoet. Wat voor mensen die tegenkomt. Nou, er zijn ook heel wat figuren bij, hè. Heel wat figuren bij die christen ook wel de moed zouden hebben kunnen ontnemen. Absoluut. Heel wat. Hij krijgt heel wat te horen, heel wat te zien. Heel wat te ervaren ook, aan de lijve zelfs. En dat is allemaal schriftuurlijk, allemaal bijbels. En wat Bunyan zegt, is niet uit de duim gezogen. Alle stukjes eigenlijk in dat boek van John Bunyan, die zijn op de schrift gegrond. He, dat is nou echt een schriftuurlijk boekje. He, je moet er geen blauwdruk van maken, dat het bij iedereen exact zo moet gaan, als bij Bunjan, als bij christen in de christenreis van Bunjan. Want kijk, getrouwen is er ook en hopende is er ook. En die hebben deels ook weer een iets andere weg gehad dan christen heeft gehad. Dat zie je in dat boek ook. Als je daarop let, dan kun je dat ook duidelijk zien, dat John Bunyan dat niet als een blauwdruk heeft bedoeld van zo moet het exact bij iedereen gaan zoals het bij christen ging. Hij geeft alleen maar een bijbels voorbeeld. Zo zal het een christenmens kunnen vergaan. Maar dat er lijden is om zijnentwil. En smart. En tegenstand. En verdrukking. En pijn en angst. Ja, iets van zijn lijden, dat kan niet anders. Straalt altijd op de zijnen af. Want de weg naar de hemel loopt niet over rozen. Al gaan ze niet op een pad van roffel rozen. Zongen we uit Psalm 37 en dat is waar. Ze gaan niet op een pad vol rozen, maar wel is het aardrijk voor ze beschoren. Dat zongen we uit Psalm 37, niet waar? En dat zegt de Heer Jezus ook, hè? Want hij zegt tegen zijn discipelen, gij zijt bij mij gebleven. God zij dank. Want volharding is een gave, een genadegave van God. Hij kroont zijn eigen werk. Gij zijt bij mij gebleven in mijn verdrukkingen. En nu verordineer ik u het koninkrijk. Dat verordineren, gemeente, dat is eigenlijk een woord dat hoort bij de notaris thuis. Wanneer ga je naar de notaris? Ja, als je een huis koopt en zo natuurlijk. Maar ook als je een testament wil opstellen, dan ga je naar de notaris toe. En dat woord verordineren, wat hier gebruikt wordt, dat heeft vanuit de grondbetekenis van het woord te maken met verbond of testament. Jezus vermaakt hier zijn testament aan zijn jongeren. Hij gaat zelf sterven. En in zijn dood ligt het testament vast. Denk maar aan wat de Heer Jezus zei. Ja, dit is het nieuwe testament in mijn bloed. Het nieuwe testament in mijn bloed. Dat was de beker, de wijn, het teken van bij het avondmaal. Het nieuwe testament in mijn bloed. Je kunt ook zeggen het nieuwe verbond. Maar gemeente, een verbond en een testament, als dat door God gesloten wordt, een verbond, dan is het eigenlijk altijd een testament. Hè? Want een testament, dat is iets wat je in de schoot geworpen krijgt. Dat heb je nooit verdiend. Hè? Een testament heb je niet verdiend. Dat je in een testament komt, dat is altijd een gunst. Altijd een gunst. Kijk, als je een oom of tante heb, of een goede bekende, en je zou graag in het testament willen verschijnen, nou, dan moet je niet naar hem toe gaan en zeggen van ik wil in je testament, want dat is de beste manier om er niet in te komen, dunkt me. Als je daar zelf over begint en daarna gaat vragen, dan denk ik dat het verkeerd afloopt met je voornemen, hè. Dus, nee, als je door iemand in het testament opgenomen wordt, dan moet je dankbaar zijn. Niks dan dankbaar. Want dat heb je dan onverdiend verkregen. En zo beschikt hier de Heer Jezus nu aan zijn discipelen onverdiend het testament. En wat is dat nou, de inhoud van het testament? Dat is het koninkrijk Gods dat hij zelf van zijn vader ontvangen heeft. Dat geeft hij door aan zijn jongeren. De weldaden van het koninkrijk van God. De vrede, de verzoening, alles wat met het koninkrijk van God te maken heeft, alles wat hij tot stand gebracht heeft, dat gaat hij doorgeven aan zijn jongeren. Hij zet hier als het ware zijn handtekening. Hij is hier als het ware bij de notaris. Het ligt vast in zijn dood en in zijn bloed. Ja, want de testamentmaker moet gestorven zijn, anders gaat het testament niet van kracht worden. Een testament wordt niet van kracht terwijl de testamentmaker nog leeft. Dat zegt de Bijbel ook uitdrukkelijk in de brief aan de Hebreeën. Maar als de testamentmaker gestorven is, dan komt het tot uitvoering. En zo horen we hier de Heere Jezus zeggen, ik verordineer u nu, want mijn dood is nabij. Zie er nabij. Hij die mij verraadt was al bij me aan de tafel. Ik verordineer jullie nu het koninkrijk gelijk ik dat van mijn vader ontvangen heb. Hij geeft het door aan al de zijnen. Ze worden tot mede-erfgenamen gemaakt. Zegt Paulus, zo prachtig hè, in Romeinen 8. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Want Christus is natuurlijk de grote erfgenaam van het koninkrijk Gods. De grote erfgenaam van alles wat van zijn vader is. Maar hij houdt het niet voor zichzelf, gemeente. Hij is niet naar deze wereld gekomen om alles voor zichzelf te houden. Om het voor zichzelf te verdienen. Hij is naar deze wereld gekomen om het door te geven aan zijn jongeren die met hem gebleven zijn. In al zijn verdrukking, ook al zitten ze dan te wegvechten aan de tafel wie van hen de meeste zou zijn, al moest hij hen ook bestraffen, toespreken, toch verhindert dat niet om aan hen het koninkrijk van God te vermaken. Want juist in het gaan van de minste weg, daar ligt een grote beloning van genade in. Je wordt tot erfgenaam gesteld. Alles is uwe, zegt de apostel Paulus. Alles is uwe, want gij zijt van Christus en Christus is God. En wat houdt dat dan in, dat erf? Dat zijn in dat koninkrijk, hè? Dat die erfenis, wat houdt dat nou in? Nou, dat staat er ook, hè? Opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk. Eet en drinkt aan mijn tafel. Er zijn veel uitleggers die vatten dat op in die zin dat het hier gaat om het zijn straks in de hemel. Hè? De bruiloft, het avondmaal van de bruiloft van het lam. Heel veel uitleggers laten het daar alleen op staan. Dat hier Jezus hier bedoelt van de overwinning straks in de zaligheid. En ook op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde natuurlijk. Als de nieuwe hemel op de nieuwe aarde komt. Hè, want God gaat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen. Ja, dan het aanzitten aan de maaltijd, de grote maaltijd. Het grote avondmaal, zegt de openbaring, van de bruiloft des lands. Nou gemeente, daar zal het inderdaad wel op uitlopen, ja. Dat is waar. Dat ontken ik niet. Toch denk ik dat de Heer Jezus ook wel bedoelt het hier en nu al zitten aan zijn tafel in zijn koninkrijk. Eten en drinken tezamen met hem, want het is zijn tafel. Als het avondmaal gehouden wordt, enkele weken geleden hebben we het avondmaal nog gehouden, dan zitten we aan zijn tafel waar hij de gastheer is. Hij en niemand anders. En daar te mogen eten en te mogen drinken. Tot vertroosting. Hè? Ja, dat heb je nodig hoor. Als je werkelijk de Heer vreest. En je hebt deelgenootschap aan zijn verdrukkingen. En die heb je. Dan heb je dat nodig, die verkwikking, dat je iets van dat koninkrijk van hem mag proeven. En dat is vrede en blijdschap door de Heilige Geest, zegt de apostel Paulus. Het koninkrijk Gods is niet in spijs en drank gelegen, maar in vrede en blijdschap en gerechtigheid is het koninkrijk van God gelegen. En dat heb je dan ook zo nodig, dat je die ontvangt aan zijn tafel in zijn koninkrijk. Want zijn koninkrijk is er, hoor, dat is overal waar het woord verkondigd wordt. En waar de sacramenten worden bediend, daar is het koninkrijk van God present. En waar een knie zich buigt, waar een knie zich voor hem buigt, daar mag die troost ervaren worden. Die troost die opweegt tegen al die verdrukkingen. Daar mag het loon, het genadeloon worden geproefd. En dat zegt de Heer Jezus hier per testament aan zijn jongeren toe. En zo dikwijls als gij van deze beker zult drinken en van dit brood zult eten, dan zullen de weldaden van het verbond, van het koninkrijk van God, de uwe zijn. Zou je daar nou niet jaloers op worden? Als je daar nou helemaal nog geen deel aan hebt. Als je nog nooit aan zijn tafel hebt gezeten. Of als je nog nooit met geloof aan zijn tafel hebt gezeten. Dat kan ook nog. Dat je wel aan zijn tafel zat, maar nooit met waarachtig geloof daaraan zat. En met een waarachtig geestelijk leven daaraan zat. Zou je daar dan niet jaloers op worden? Om ook in het testament te staan. Om ook deel te hebben aan dat koninkrijk van vrede en van blijdschap dat hij aan zijn discipelen heeft vermaakt. En als u er wel deel aan hebt, dankt u daar dan ook de Heer voor. En looft en prijst u er ook voor. Beseft u dan wel wat het een voorrecht het is om in dat testament te mogen staan. Dat het allerminst vanzelfsprekend was en zeker ook niet iets was dat zo eenmaal zo hoorde, waar je ook maar enig recht op had. Ik zei al, op het testament heb je nooit enig recht. En als je dat denkt, kom je er juist niet in. Maar vergeet je dan ook niet de Heere te danken. Het is nou een paar weken geleden dat we avondmaal hadden. Maar heb je de Heer nog gedankt? En dank je er nog voor? Of ben je het allemaal al lang weer vergeten? Als je de gemeenschap van Christus aan zijn tafel mag beoefenen. Als je die mag proeven in het evangelie. Dan moet het toch wel zijn in u of jouw hart en in mijn hart duizend. Duizendmaal, o Heer, zij u daarvoor dank en eer. Vergeet de grootmaking niet. Hem te loven en te prijzen. En u die er geen deel aan hebt. Die niet deelt in de weldaden van het koninkrijk van God. Buig toch ook die knieën. En word toch ook een reisgenoot van hem. Op dat smalle pad. Wees dan ook toch met hem in zijn verdrukkingen. Daar loop je toch niet voor weg. Dat is toch hopelijk niet hetgeen wat u weerhoudt. Dat het ook moeite kost. En dat je er niet groot mee wordt hier in deze wereld. Nee, dat is inderdaad zo. Het kost moeite. En je wordt er niet groot van in deze wereld. Dat niet. Maar dat is toch niet hetgeen wat u weerhoudt, hopelijk. Want kijk toch eens wat een genadeloon er tegenover staat. Dat kunt u in deze wereld nooit en te nimmer ergens vinden. Zoveel genadeloon zal u nergens nergens kunnen aantreffen. En waar u het ook in zoekt in deze wereld, je zult zo'n dergelijke beloning nergens kunnen oplopen als dat hij aan zijn discipelen hier geeft. Eten en drinken aan zijn tafel tot je troost, tot je bemoediging, tot verheuging en blijdschap van het hart, tot bevestiging en tot versterking. Ik verordineer u het koninkrijk. Het koninkrijk van de verzoening en van de genade en van de vrede met God. Gelijkerwijs mijn Vader dat mij verordineerd heeft, opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk. Steeds of weer opnieuw, zo dikwijls als gij daarvan eet en zo dikwijls als gij daarvan drinkt, totdat ik kom. En dan, ja zeker, dan begint het avondmaal van de bruiloft van het lam. En zalig, zegt de Bijbel, zalig zijn zij die geroepen zijn tot dat avondmaal, de grote avondmaal van de bruiloft van het Lam. Dat zal toch wat zijn, gemeente, straks. Vooral degenen die hier met hem in de verdrukkingen waren. Dat ze dan juist zo'n grote heerlijkheid zullen ontvangen. Dat het dan omgekeerd zal zijn, hè? Omgekeerd zal het dan zijn. Zij die hier hen hebben verzocht en beproefd, zoals ze Jezus hebben gehaat en verzocht en beproefd, zoals ze hem hebben bestreden, ja, die zullen dan overal buiten vallen. Voor hen is de poel van vuur en zulver, zegt de schrift, dat weet u wel. En zij die door hen vervolgd en verdrukt zijn, die zullen daaraan zitten. Aan die grote maaltijd. Het grote avondmaal. Waar hij wijn zal drinken en brood zal eten in het koninkrijk Gods. Dat heeft de Heer Jezus gezegd, hè, toen hij aan de tafel met zijn discipelen zat. Ik zal het nu niet meer, vanaf nu niet meer eten en drinken, totdat het straks vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. En daar zal hij dan in het koninkrijk Gods dat avondmaal gebruiken. Als dat koninkrijk zal gekomen zijn in volheid, als dat zal vervuld zijn in majesteit, dan zal hij daar aanzitten met al de zijnen in dat koninkrijk Gods. En dan te mogen zitten aan zijn tafel. Dat gaat niet als je hier de Heer Jezus altijd maar hebt genegeerd, hoor. Je moet niet uzelf denken wijs te maken dat u dan toch even wel nog aan die tafel straks daarboven zult kunnen zitten. Je kunt eigenlijk dan al niet eens aan de tafel hier beneden zitten als je hem negeert. Hè. Dat kan niet. Dat is niet voor de ongelovigen. Dat is niet voor mensen die aan Christus voorbij gaan. Dat heeft hij voor zijn gelovigen verordineerd. Voor degenen die hem niet kunnen missen. Die hem zo nodig hebben. Die zo zielsveel van hem houden. En die naar hem hunkeren en hongeren en dorsten. Voor die heeft hij het verordineerd. Maar als je daaraan voorbij gaat. Dan, ja, dan is de tafel hier niet voor u. En die tafel straks niet voor u. Dan ben je een ellendig mens. Weet maar wat je mist dan. Zie het maar in. En zoek die dingen. Dat je ook in het testament zou komen te staan, zoals de discipelen door de Heer Jezus erin gezet zijn. Ik verordineer u per testament, ik vermaak aan jullie dat koninkrijk der hemelen, dat ik zelf van mijn Vader ontvangen heb. Opdat ge eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk, hier en nu al en straks volmaakt. En dat laatste aspect er zeker ook in zit, hè, van dat. Dat vervult in dat koninkrijk Gods, de tafel daar ginds, dat kun je ook zien daaruit, dat er meteen achter staat, en gij zit op Tronen oordelende de 12 geslachten Israëls. Daar zie je dat het inderdaad om de voleinding gaat. Daar had de Heer Jezus trouwens al wel eens een keer eerder over gesproken, over die tronen. Dat was in die geschiedenis van de rijke jongeling. Toen hij was weggegaan, toen had Petrus tegen de Heer Jezus gezegd, meester, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Wat zal dan met ons geworden? Toen had de Heer Jezus gezegd, je zult 100-voudig terugkrijgen. Al in dit leven en in het eeuwige leven zult je 100-voudig terugkrijgen wat je mijnentwil verlaten hebt. En je zult ook zitten op 12 tronen, daar staat 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Dus ze zullen straks tot mede-koningen en mede-rechters in dat koninkrijk worden gesteld. Of zoals in de openbaring van Johannes staat, wie overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon. Gelijk als ik overwonnen heb en ben gezeten met mijn vader in zijn troon. Prachtige tekst. En we zagen pas nog op de laatste avond van de Bijbelkring, daar zagen we nog van die 24 ouderlingen op de tronen, rondom de troon, 24 tronen, 24 ouderlingen. En ja, naar mijn beste weten betekent dat de vertegenwoordigers van de Oud-Testamentische kerk en de vertegenwoordigers van de Nieuw-Testamentische kerk. En hier heeft de Heer Jezus bij zich. Zijn discipelen. En zou het niet gelden, gemeente, van al degenen die hier met het lam hebben gestreden. De Heer Jezus zegt immers, wie met mij lijdt, zal ook met me regeren. Die zal ook straks met mij koning mogen zijn. Gij hebt hen gemaakt tot koningen en priesters voor God en voor zijn vader, zegt de openbaring van Johannes. En dat geldt niet alleen maar voor de apostelen, dat geldt voor alle oprechte christgelovigen van alle tijden en van alle plaatsen. Allen die met hem in de verdrukkingen zijn geweest. Want let erop hoor. Alle christgelovigen komen uit de grote verdrukking. Die is hier. Het pad naar de hemel is een steil pad. Ik hoop niet dat het iemand zal afschrikken. Dat hoeft ook niet. Want die Heere is altijd op de weg. En hij is altijd bij zijn pelgrims. Dat pad is wel steil, maar het is toch te begaan. Met hem te begaan. En het einde van die weg zal vrede zijn. Jezus gunt het al te zijn en al de zijnen met hem in de troon te zitten. Als hij straks koning is tot in alle eeuwigheid, dat is hij nu al. Maar straks zal zijn koninkrijk vervuld zijn. Uw koninkrijk komt toch, o Heere. Hij werpt de troon des Satans neer. Nou, dat zal hij straks doen. De troon des Satans neerwerpen. Dan zal het koninkrijk Gods vervuld zijn. En dan met hem in de troon te mogen zitten. Hier op deze aarde de onderste weg gegaan. Hier op deze aarde door zoveel zuchten en door zoveel te gaan heen. Dat zal zo wezen. Dat worden we gewaar. Maar dan straks dat vooruitzicht en dat testament. Dat het ons maar vertroosten en verkwikken mag. Als we de Heere werkelijk vrezen en dienen en hem volgen door dit leven. Hoe moeizaam dat soms ook gaat. Dat ons dat allemaal vertroosten mag, dat testament. Ik verordineer u dat koninkrijk. Dat het straks anders zal zijn. Straks zullen ze de ongelovige Israëlieten, al die tegenstanders, al die vijanden van de Heer Jezus Christus, zullen zij mogen oordelen met hem. Hè? Met hem. Die op de troon zit. zullen zij ook op die tronen mogen zitten om de 12 geslachten, het ongelovige Israël, te mogen oordelen. En ook de ongelovige heidenen natuurlijk. Zeker, zeker die horen er ook bij. Die zullen ook geoordeeld worden. En al degenen die overwinnen zullen met hem, die zullen daar zitten. Van de omgekeerde wereld, zeg maar. Dat wordt de omgekeerde wereld. Daar worden de verdrukkers gestraft, geoordeeld. En degenen die hier veroordeeld worden om zijnentwil, die worden daar tot koning gemaakt. Tot regeerders over al. En dan moet u maar zeggen, gemeente, dan moet u maar zeggen, waar gaat u nou naartoe dan? Naar het oordeel of naar de troon? Geoordeeld te worden of straks daar te zitten, te samen met hem, in zijn troon. Om de ongelovige wereld te oordelen. Paulus zegt het ook, hè. Weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? 1 Korinthe 6. Weet gij niet dat de heiligen de wereld zullen oordelen? Zo is dat. Jezus heeft het gezegd. Johannes zegt het in zijn openbaring. Paulus schrijft het in 1 Korinthe 6. Indien we met hem lijden, we zullen ook met hem heersen. Zitten met hem in de troon. Of zullen wij geoordeeld worden? Zoals het ongelovige Israël veroordeeld is. En ook alle ongelovige mensen onder de volkeren veroordeeld zullen worden. Dat maakt verschillen. Wat zal om zijn te zijn? Dat hangt er maar vanaf. Hoe het hier en nu met ons is. Of we hier met Jezus door de verdrukking gaan. Of dat we hem smaden en verachten. En dat kan ook op een hele vrome manier, hoor. Hem versmaden en verachten. Dat kan op een hele vrome manier. Maar versmaden en verachten is versmaden en verachten. En die zullen geoordeeld worden. De zijnen zullen zitten. Let op het testament. Lees dat testament maar eens goed. De zijnen zullen zitten. Aan zijn tafel. En op zijn troon. Dat is voor degene die hun knieën voor hem hebben gebogen. Amen.